Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Johannes 6. De kerkdiensten, Deovolente zondag 17 juni aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Mededelingen, werkvakantie Bulgarije. Zaterdag 16 juni aanstaande organiseren de jongeren die deze zomer naar Bulgarije gaan een gemeenteactiviteit in Italiaanse sfeer. U kunt zich hiervoor nog opgeven. Meer informatie vindt u in de kerkbode en op de website. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de stichting Ontmoeting. Onze voorzang zal zijn Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. De kerkraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 111, de versen 1, 3 en 5, in deze dienst van dankzegging, om zo ook samen verenigd de Heere plechtig eer te bewijzen en hem te danken voor wat hij ons geeft, ook op deze dag. We zingen van Psalm 111, de versen 1, 3 en 5. nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En het woord hoop, dat heeft hier de oude betekenis van scharen of van menigte. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Psalm 68, vers 5. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en heerlijk God, trouwe Vader, u die de hoogste majesteit bent, u die de hemel vervult met uw heerlijkheid en de engelen omringen u om te roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere, zo vol van ontzag en liefde en toewijding. En u die grote God bent ook voor ons zo onnoemelijk goed. En ook deze dag is daarvan een getuige. Dat u ons deze dag geeft, een rustdag, een dag waarop het licht van de zon ons toestraalt, een dag waarop we ook weer als gemeente mogen samenkomen in dit kerkgebouw of op een andere plaats kunnen luisteren om zo ook onder uw woord te zijn. U danken wij daarvoor. We prijzen uw grote naam. U die zelf uw gemeente in stand houdt en leidt met uw woord en met uw Heilige Geest. Die mensen roept door de nodiging van het evangelie. En Heer, u laat dat woord, die nodiging, die roeping ook klinken. De levens van mensen, van jongeren, van ouderen, doorklinken tot in hun hart, om hen te trekken, om daar geloof te wekken, mensen tot bekering te brengen. En wij danken u daarvoor. En we bidden dat u ook in deze dienst uw zegen schenkt, wanneer we de schriften openen en die samen zijn in uw naam. En dan willen we u vragen, Heere in de hemel, grote God, u die in uw ontferming en trouw ook in het midden van uw gemeente woont, schenk ons ook vanavond weer uw zegen, dat onze harten mogen open zijn voor u, dat we uw woord ontvangen als een zaad in toebereide aarde, en geef dat het daar niet wordt verstikt of weggenomen, omdat uw woord ook een zaad is wat ontkiemen kan en wat zo vruchten mag voortbrengen voor u. We danken u dat we vanmorgen ook het heilig avondmaal hebben kunnen houden. Dat u daar uw liefde en trouw hebt verzekerd in de zichtbare, tastbare, proefbare tekenen van brood en wijn. En dat u ook daarin wilt spreken. En u werkt met uw Heilige Geest. Immers door het hoorbare woord. Maar ook door deze zichtbare tekenen. Geef dat de zegen zich mag uitstrekken. Ook over de komende tijd in ons leven. Dat we gesterkt zijn in het geloof. Om te vertrouwen op uw genade alleen. Wetend. Dat wij zelf arme zondaren zijn. Maar dat u een God bent die met zondaren ook samen woont. En hen in uw genade aanneemt. En uw belofte schenkt. Ook van de herschepping. Van het nieuwe leven. En Heere, ook al kunnen de tijden zijn dat we het zelf allemaal niet zo zien. Of dat we worden aangevochten. Dat u toch trouw houdt en verder gaat. Leid ons zo op uw weg. Vergeef ons de zonden. Heere, reinig ons van het ongeloof. Wat kunnen wij ongelovig zijn? U hebt er uw woord gegeven. U bevestigt uw verbond. U schenkt zoveel goeds. En toch denken wij het weer zelf op te moeten knappen. We twijfelen aan de betrouwbaarheid van uw beloften. We zijn zo in zorg bevangen dat wij de hoop uit het zicht hebben verloren. We bidden dat u ook de zonde van het ongeloof ons vergeeft. Mogen wij leren zien op Christus om alles van u te verwachten. Ook wanneer er aanvechting is rondom het avondmaal, als er verhinderingen waren om vanmorgen daaraan deel te nemen. Heren, als er twijfels zijn, geestelijke vragen, wij bidden van u, wilt u ook daarin verder leiden en geven, dat we dat allemaal weer niet uitstellen tot een volgende avondmaalsbediening of helemaal in ons leven de kant schuiven. Maar dat we er ernst mee maken om u te zoeken en te verwachten. Schenk zo uw zegen in luisteren, in spreken, dat we samen mogen zijn tot uw eer. Zegen de verbreiding van uw woord onder alle volken, maar ook in ons eigen land. Geef dat we als kerk, als kerken, als christenen ook zo zullen leven in onze daden, in onze naaste liefde, in onze woorden, dat daar een goede reuk van uit zal gaan. Omdat ook anderen daardoor tot Christus mogen worden getrokken. U bidden we, Heere, ook om die tekenen van uw grote macht en genade. Wilt u ons ermee verblijden en bemoedigen. Dat we merken, dat we het mogen horen en weten. Dat ook in deze tijd mensen tot bekering brengt. Dat ze opnieuw geboren worden. Dat ze worden toegevoegd aan dat volk dat heen reist, die grote witte troon, om u te aanbidden en groot te maken. Hoor ons gebed, we vragen het in Jezus' naam. Amen. Ook deze avond lezen we uit het Evangelie naar Johannes in hoofdstuk 6. Deze dienst van dankzegging, nabetrachting voor het heilig avondmaal lezen we opnieuw de geschiedenis uit het begin van Johannes 6, de versen 1 tot en met 15. Er luidt het woord van God als volgt. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen ze verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. En toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Tot zover de schriftlezing. Uitgangspunt voor de preek van vanavond is vers 15, Johannes 6... vers 15, omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. We staan vanavond stil bij 3 gedachten naar aanleiding van deze geschiedenis en deze tekst. Ten eerste, Jezus toonde zijn heerlijkheid. Ten tweede, Jezus trekt zich terug. En ten derde, Jezus is koning. Dus 3 punten in de preek. Jezus toonde zijn heerlijkheid. Ten tweede, Jezus trekt zich terug. En ten derde, Jezus is koning. We gaan zingen van Psalm 42, de versen 2 en 3. Uw gaven worden ingezameld in de collecten, die zijn aangekondigd. En dan zingen wij van Psalm 42, de versen 2 en 3. Gemeente, u zult werkelijk de eerste niet zijn wanneer u op zondag heel sterk de nabijheid van Christus hebt ervaren en dat het binnen een paar dagen of zelfs morgen al zo voor u is dat hij weer uit uw zicht is verdwenen. Als dat zo gaat, dan bent u niet de eerste. De Geest van God die kan door een preek je zicht geven op de schoonheid van Christus, dat je vol bent van zijn liefde, dat je vol bent van bewondering voor zijn macht, voor zijn wijsheid, dat je hart in brand staat van geloof en van verlangen naar hem, van het heilig avondmaal. Kan de Heilige Geest u een indruk geven, een diepe indruk van Jezus' zondaarsliefde, dat je zegt, het is toch groot, het is mij te wonderlijk, dat je als het ware met Petrus instemt, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. En niet iedereen beleeft dat zo hevig. Het zal ook zeker niet iedere keer hetzelfde zijn. Maar juist in het luisteren naar het woord en in het gebruik van de sacramenten komen wij in contact met de levende Christus. En dat zouden we dan wel vast willen houden, of niet? Als Christus vandaag zo merkbaar nabij is gekomen, waarom verdwijnt hij dan weer? Tenminste voor onze ervaring. Dat we hem niet meer zien, of dat hij zelfs afwezig lijkt. Eerder had u daar misschien helemaal geen oog voor. En deed u altijd trouw uw plicht. U las uit de Bijbel, u ging naar de kerk. U ging daar best serieus mee om. En wat moet je dan nog meer? Tot het allemaal toch anders werd. Of de Heer u eerst onrustig maakte en uw schuld, uw zwaarder ging drukken. Of dat het op een wat andere manier u het beleefde. Maar Christus kreeg wel meer waarde voor u. En Jezus, die borg aan het kruis, die trok uw aandacht. En verrassend hoe het dan kan veranderen in een mens. Eerst was je nog blind voor hem, maar toen kreeg je de Heer Jezus nodig. En je leerde hem kennen. En je ontdekte zijn genade. Langs welke weg dat ook ging. Maar dat je ook echt vluchtte met je verloren bestaan tot Christus. En hem lief kreeg. Filippus die had al eerder ontdekt dat Jezus diegene was over wie de profeten hadden geschreven. De Heere die had hem geroepen en Filippus die was hem gaan volgen van harte. Hij had ook zijn vriend Nathanael meegenomen. Maar nu, een geruime tijd, nu aan de overzijde van de zee van Tiberias en ze zitten daar, nu heeft Jezus hem op de proef gesteld. En ze zagen duizenden mensen toestromen. En Jezus vroeg aan Filippus, waar zullen wij broden kopen voor deze mensen? En de Heere die stelt hem op de proef. Vertrouwt Filippus nu op Christus? En ziet hij op die wonderlijke macht van de heiland die hem al vaker was getoond? Filippus had immers eerder tekenen gezien. Hij was erbij toen Jezus het water veranderde in wijn en er weer voor iedereen genoeg was van het allerbeste. Daar op die bruiloft in Cana toonde Jezus zijn heerlijkheid en zijn discipelen geloofden in hem. Hij had het toch al eerder gezien. Filippus die was de Heer Jezus gaan volgen, had tekenen gezien. Maar nu denkt Filippus daar niet aan. Hij richt zijn ogen eigenlijk niet op Christus, maar hij begint te rekenen. Wat kun je nou met 200 penningen, dat is nooit genoeg. Hij ontdekt zijn tekort, zo dacht hij er zelf voor te moeten zorgen. Maar dat lukt niet, daar loopt hij mee vast. Inmiddels is het avond geworden en Andreas die heeft een jongetje gevonden met 5 broden en 2 visjes. En toen heeft Christus zijn heerlijkheid geopenbaard. Toen hebben ze opnieuw iets gezien van zijn grote macht. Ze hebben gezien hoe hij van die paar broden zo'n grote menigte voedde. Ze hebben gezien hoe hij het brood brak en dat uitdeelde tot ieder verzadigd was. Ja, Christus, uit zijn hand vloeien de gaven van God ons toe. Uit de handen van de Zoon van God, uit de handen van de Heiland, die hij steeds zegenend en genezend heeft uitgestrekt, maar ook weer vastgenageld aan het kruis. En de evangelist Johannes, die beschrijft ook dit wonder met de broden, opdat wij zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is. Op dit teken toont ons de heerlijkheid van Christus. Het toont zijn liefdevolle zorg voor de mens. En hoe hij God dankt voor de ruime overvloed. En hoe hij het zijn discipelen laat uitdelen. Ja, hij is de Christus die hongerigen voedt. Hij is de Christus die zielen redt van de ondergang. En zo wijst dit wonder ook naar de geestelijke gaven. Jezus is de Christus die eeuwig leven geeft. Jezus is de Christus die lege harten volmaakt met zijn genade. Hij was vanmorgen ook in ons midden, bij brood en beker. En die gekruisigde Christus, die leeft en die regeert. Hij liet ons zijn glorie zien in het breken van het brood. Wat een heerlijkheid van liefde en goedheid. Hij liet ons zijn glorie zien in het rondgaan van de wijn. En zo kregen wij toch voor ogen hoe Christus zichzelf heeft gegeven voor zijn kerk. Wat hebben we daarvoor meegebracht? Arme zondaren zijn we. Die moeten leren om geduldig te wachten, om stil te ontvangen. Wat de Heer ons deze dag zal geven en wat Hij geeft, dat doet Hij mild, dat doet Hij in wijsheid. Niet altijd naar mijn eigen wensen, toch in overvloed. Brengt het u tot aanbidding. Wanneer hij vorstelijk dat hemelse brood u aanreikt, zo gul als een koning, om niet, brengt het u tot aanbidding. En nog veel meer dan op dat gras met die 5000 gaf hij zijn vlees en bloed om u te redden van de rechtvaardige toren, om u ook te veranderen tot een nieuw mens. En telkens wanneer we zoiets zien van zijn glorie, dan brengt dat ons hart tot aanhankelijkheid. Dan mag dat ons brengen tot overgave. Opnieuw of ook dieper en vaster, maar dat we hem dankbaar zijn en dat we ook volledig bereid zullen zijn om te leven tot zijn eer. Jezus dankte God. De Zoon die vindt zijn vreugde in de Vader. En de Vader die vindt zijn vreugde in de Zoon. Jezus dankt God. Is dat niet prachtig? Aanstekelijk. Dat we ook in die vreugde gaan delen, in de geestelijke verbondenheid met de Zoon en de Vader. En hoe dan verder? Hoe dan verder? Nadat we hem hebben ontmoet. We mogen hem ontmoeten in het woord. Nadat we hem hebben ontmoet in de deelname aan het avondmaal. Nadat we door het geloof iets hebben gezien van zijn heerlijkheid. Van zijn liefde, van zijn trouw. Hoe dan verder? Zullen wij hem koning maken. Deze Jezus die de schare heeft voorzien van brood. Deze Jezus die God dankt en die de mensen zegent. Zullen wij hem verheffen tot de koning van ons leven? Zullen wij hem verheffen tot de koning van de wereld? Zo'n vreemde gedachte is dat toch niet? Die menigte in Johannes 6, die zag het wel zitten. Dit moet toch echt de profeet zijn waarover Mozes heeft gesproken. God zal u een profeet geven zoals ik, een tweede Mozes, een nieuwe leider die het volk zal verlossen. En ze willen Jezus meenemen. En ze willen Jezus tot koning uitroepen. Ze willen deze man wel volgen. Ze zullen hem dienen. Ze zullen hem eren. Van harte. Hij is vast en zeker de koning die ons door God is gegeven. Ja, dat volk, nageslacht van Abraham. Dat ziet het wel zitten. Jezus toont zijn heerlijkheid. En dan het tweede punt. Jezus trekt zich terug. Dat is toch merkwaardig. Terwijl de mensen zo enthousiast zijn. En de Heer Jezus die weet welke plannen er ontstaan. En dan gaat hij er tussenuit. Weg bij de mensen. Weg van zijn discipelen. Alleen wat verder de berg op. Terwijl het donker wordt. Vanuit Galilea had hij zich al teruggetrokken door met het schip naar de overkant te varen, om daar met zijn discipelen even rust te hebben. Maar toen was de grote menigte hem gevolgd en hij was er voor hen geweest. Hij had ze ontvangen. En nu trekt hij zich opnieuw terug. En zo kan dat vandaag ook gaan. Nadat we soms sterk zijn nabijheid hebben ervaren, dat Christus weer uit ons zicht lijkt te verdwijnen. En dat gebeurt niet altijd vanwege een concrete zonde. Dat is niet altijd omdat we het zelf tekortschieten. Nee, de Heer kan dat ook doen om ons daarmee iets te leren. Om misschien wel een verkeerde gedachtegang te ontmaskeren. Of om ons te genezen van onjuiste verwachtingen. Dat volk in Israël, dat mocht van Jezus niet zo'n koning maken zoals ze dat zelf graag zagen. Dat volk in Israël mocht van Jezus niet zo'n koning maken dat in hun eigen plaatje zou passen. En voordat ze de kans daarvoor kregen, was hij verdwenen en zagen ze hem niet meer. Zal het hen niet in verwarring hebben gebracht? Zullen er nu zelfs afhaken? Teleurgesteld in Jezus. Je kunt een periode in je leven hebben gedacht dat je veel mocht zien van de heerlijkheid van Jezus Christus. Misschien dat je ook wel heel diep hebt ervaren die wonderlijke liefde van hem, of zijn grote kracht om je leven te veranderen. En dat er toch later een tijd kwam dat het leek of hij zich had teruggetrokken. En je ziet hem niet meer zoals je hem graag wilt zien, namelijk als een machtig koning die wonderlijke dingen doet. Je ziet hem niet meer zoals je hem graag wilt zien, namelijk als een voelbare realiteit die je hart in beroering brengt. Zou u Christus op een bepaalde manier tot koning willen maken? Ja, zichtbaar graag voor de wereld om ons heen. Met wonderen van genezing, met tekenen van zijn macht. Dat hij zichtbaar wordt als een glorieus koning die indruk maakt op de wereld. En dat dan wel iedereen zal buigen voor hem. Wanneer je van zijn genade hebt genoten op zondag door woord en sacrament, dan zou je zijn glorie ook willen zien waar je werkt. Dan zou je zijn glorie toch ook wel willen zien in de wereld hier buiten, op alle dagen van de week. Vanuit de liefde voor Jezus is dat begrijpelijk. Vanuit het geloof in Hem kun je veel van Hem verwachten. Maar stel je voor dat Christus nou hetzelfde doet als in onze tekst. Wat wij nu zo graag zouden zien, dat het niet gebeurt. En dat hij zich wat terugtrekt. En in het dagelijks leven zie je hem niet zo sterk. Soms lijkt hij afwezig. Nou, dat kan best vragen oproepen. Twijfels in je hart. Heb je je vergist? Is hij niet zo groot als je dacht? Of deel je niet in de genade waarvan je hoorde? Of doen we het misschien zelf niet goed? Geloven wij te weinig? Bidden wij te weinig? U zult niet de eerste zijn die dat zo ervaart. Raak niet direct van slag. Denk niet dat u hem alsnog tot koning moet maken door harder te bidden, door vaker en langer te bidden, alsof onze geestelijke inspanningen dat allemaal moeten doen. Er kan een belangrijke les voor ons in liggen. Een les over zijn eigen weg. De weg van Christus, dat is niet een weg van glorie en applaus. Maar zijn weg is een weg van verwerping en van kruis. En dat is ook een les voor ons geestelijk leven. Wanneer je in Gods huis de heerlijkheid van Christus mag zien en het geloof wordt gesterkt door het woord en door het sacrament, dan moeten wij naar die rustplaats ook de wereld weer in. En dan moeten we leren te leven door het geloof. En dat is niet uit wat wij zien, maar dat is uit de belofte. De belofte van God in zijn woord. Weten wij wel hoe rijk de vergeving is van onze zonden? Wij kunnen ook wel te snel verder willen gaan voorbij het kruis. Wat hebben we daar nu ontvangen? Weten we wel hoe rijk dat is? Kunnen we er ook wat langer dankbaar voor zijn? Dankbaar voor wat we ontvangen hebben. Dat we ook de liefde van God in de vergeving al echt hebben gepeild. En daarbij stilstaan. Ja, Paulus, die wilde van de doorn in zijn vlees af. Maar de genade van de verzoening, die is zo kostbaar, is dat ook niet genoeg om je dagelijks over te verwonderen? Mijn genade is voor u genoeg, sprak de Heer tot hem. Wees daar dankbaar voor. Blijf niet onophoudelijk vragen om meer. Toen u Christus leerde kennen, toen u ging zien wat voor een machtig koning is, dacht u misschien dat u in uw leven voortaan alles geweldig zou zijn? Toen u Christus leerde kennen, toen dat zo duidelijk aanwezig was, dacht u misschien dat alles voortaan zou gaan getuigen van hem? De Heer Jezus, die heeft dat toch in zich? En inderdaad, als je zo zijn genade hebt geproefd en u leerde hem beter kennen, u kreeg een nieuwe gehoorzaamheid. Maar toch kan het anders gaan dan je dacht. Toch maakt de Heere u of jouw leven niet zo glorieus als je wellicht dacht of hoopte. heeft Jezus zich teruggetrokken? Nou ja, dat is natuurlijk maar tot op zekere hoogte. Dat is niet helemaal. Je merkt wat minder duidelijk zijn aanwezigheid, maar hij laat zijn kerk niet in de steek. Dat heeft hij niet gedaan. En dat doet hij nooit. Hij houdt hen toch in het oog, elke dag, van uur tot uur. Hij ziet hen wel en laat ze niet in de steek. We komen bij het derde punt. Ten eerste, Jezus toont zijn heerlijkheid. Ten tweede, Jezus trekt zich terug. Ten derde, Jezus is koning. In de tekst lezen we dat de Heere wist dat ze hem met geweld mee zouden nemen. Met geweld, dat is dus gedwongen. Ze zouden hem ontvoeren en dan uitroepen tot koning. En door die snelle populariteit laat hij zich niet verleiden. Het leek zo makkelijk, het moment om te schitteren. Maar Christus die laat zich niet door de mensen meesleuren. Hij laat zich niet met geweld koning maken. En wat hij later wel heeft toegelaten, dat is dit. Hij liet zich wel met geweld gevangen nemen. En dat niet door mensen die enthousiast over hem zijn, maar door vijanden, door soldaten, door moordenaars. Hij laat zich niet door mensen op de troon zetten. Maar hij laat zich wel door mensen aan het kruis nagen. En dat is, gemeente, het onderwijs van de Heilige Schrift. Daar, in die weg. Als je dat leest, dan staat er, zie, uw koning. Zie hem staan voor Pilatus. Zie hem gaan langs de Via Dolorosa door Jeruzalem. Zie hem vernederd aan het kruis op Golgotha. En wat staat er boven hem geschreven? Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Ja toch. Jazeker. Hij is koning. Niet door mensen tot koning gemaakt. Maar gezalfd door de Vader. Tot koning gemaakt. En op Golgotha. Zo is hij het. Daar tussen de misdadigers. Is dat mijn koning? Zo veracht, zo ongezien, zo bespot. Naar de begrippen van deze wereld zo machteloos. Dat is onze koning. En dat kruis dat droeg hij om onze vloekwaardigheid. Hij werd geslagen om onze zonde. Hij stierf zodat er voor ons leven is. En van die Jezus, als de gekruisigde, ontvangen wij genade op genade. Ontvangen wij een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ontvangen wij vrede bij God. Ontvangen we voedsel voor onze ziel. Van die Jezus, daar aan het kruis. Daar ontvangen wij stellige hoop op een zalige opstanding. Vanmorgen heeft u het ons aan de tafel verzekerd. Hoe gaan wij hier vandaan? Het dagelijks leven in. Hoe gaan wij nu verder in deze wereld? Ja, dat is een weg die gestempeld is door het kruis. Dat is geen glorie die voor iedereen voortdurend zichtbaar is. Maar dat is een levenswandel achter Christus aan. Dat is een bestaan onder het kruis. Door het geloof in hem. Laat die koning maar regeren. En ja, hij zit in de hemel. In de hemel van de heerlijkheid. Glorieus op de troon. Voor ons onzichtbaar. Maar door het geloof weten wij dat. Hij zit op de troon aan de rechterhand van de Vader. Maar in deze wereld is hij nog steeds te verachten. In deze wereld is hij de man van smarten. Die niet wordt begrepen. En laten wij niet denken dat het met alle geweld nu moet gaan volgens onze plannen. Niet zoals wij graag de koninklijke macht van Christus zien. Nee, leer te vertrouwen, ook wanneer we hem niet zien. Vervolg geduldig uw weg en wees diep dankbaar voor zijn genade. Wees diep dankbaar voor de vergeving van onze zonden. Wees diep dankbaar voor wat hij toonde in brood en wijn. En laat die liefde, die overvloed van liefde, uw hart verzadigen. Zo gaan we verder. Tot slot nog dit. We kunnen ons afvragen, wat zal de Heer Jezus daar nou hebben gedaan? Toen hij zich had teruggetrokken op die berg alleen. Wat zal hij daar eigenlijk hebben gedaan? Nou, we weten uit de evangelie, meestal gebruikte hij die tijd. Als hij zich afzonderde, ook op een berg, om te bidden. En daarvoor zocht hij wel vaker een stille plek in de nacht. Daar zit toch wel een troostvolle boodschap in. Als u het gevoel hebt dat Christus zich een beetje heeft teruggetrokken. Als u nu deze week denkt, waar is dat nou van zondag? Dat u zijn aanwezigheid niet meer zo duidelijk ervaart. Bedenk dan dat hij altijd voor ons bidt. Bedenk dan dat hij daar toch is en dat hij met zijn vader spreekt en dat hij voor u pleit. Is die genade voor u genoeg? En vandaar bij de vader, daar regeert hij als koning. En vanaf die plaats leidt hij nochtans zijn volk. En hij leidt ons naar de eeuwige heerlijkheid. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 27, de versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En vers 7, zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Psalm 27, vers 5 en 7. danken en bidden. Grote en trouwe God, onze Vader door de Heer Jezus Christus, willen u de dank brengen voor uw woord, voor de geschiedenissen daarin, voor de wijsheid, de waarheid, de kracht van uw woord, om zo de eeuwen door uw kerk te onderwijzen, om ook ons te tonen wie u bent, welke weg u gaat met mensen in deze wereld, maar ook naar uw heerlijkheid. We danken u daarvoor en we bidden, geef dat wij mogen leven door het geloof, ook na deze zondag die we van u ontvangen hebben. Schenk ons de standvastigheid om ook in de komende week in het vertrouwen op uw woord, op uw beloften te leven, onze taken te verrichten, u te dienen en lief te hebben. Sterk ons in dat geloof en Heere, maak ons ook in alles dat we dankbaar zijn voor uw gaven, voor uw genade. Dat we de kostbaarheid, de heerlijkheid daarvan mogen gedenken en kennen. Leid ons ook op die weg. U bidden ook voor elkaar, voor hen die door omstandigheden van het leven zwaar beproefd kunnen zijn, of die door geestelijke vragen zo in twijfel en onzekerheid kunnen raken. Geef dat in al deze dingen wij ook uw hulp mogen ontvangen. Geef dat we elkaar daarin ook kunnen bijstaan. Wanneer we met elkaar meeleven, als er gesprekken mogen zijn, maar ook in het gebed. En we danken u, Heer Jezus Christus, dat we uit de schriften zo duidelijk mogen weten dat u in de hemel bent om daar op de troon te regeren. U die ook altijd bidt en pleit bij de Vader, zodat uw belofte waar is, dat u ons nooit in de steek laat, maar zult leiden tot die grote dag van uw wederkomst. U bidden voor de noden die er in deze wereld ook zijn. U bidden voor degenen die getroffen zijn door de vulkaanuitbarsting in Guatemala. Wij bidden voor allen die verliezen hebben geleden. Voor de schade, het verdriet, de angsten die dat met zich meebrengt. Voor mensen die hun hulp hebben ingezet, reddingwerkers. Heer, gedenk aan allen. Ook in andere delen van de wereld waar oorlogen zijn. Waar mensen worden vervolgd of onderdrukt. Waar rampen ook zo'n aanval zijn op de gewone levensomstandigheden. Sterk erin en geef ook dat er goede hulp geboden kan worden. Ook allen die daarin werkzaam zijn. Zegen hen en bewaar hen. U bidden voor koning Maxima. Nu er rouw is vanwege het tragische sterven van haar zus. Wilt u die familie gedenken en erbij zijn? Ook koning Willem-Alexander en zijn gezin. Help hen in deze moeilijke omstandigheden. Sterk hen. Ook met elkaar. Geef dat uw woord ook in deze omstandigheden hen nabij is en de weg wijst. En zo bidden we ook voor allen die het in hun leven hebben meegemaakt, dat iemand zichzelf van het leven heeft beroofd. Wat voor een vragen kan dat achterlaten? Wat voor een noden, Heer. Wanneer dat in familiekring of op andere manier onder vrienden zo dichtbij is gebeurd. U kent ook de pijnlijke herinnering en de nood die dat met zich meebrengt. Wilt u daarin ook helpen en uw krachten geven? Wees met anderen die rouw dragen. Wilt u ook hen troosten? We brengen zo dit alles voor uw aangezicht. We danken u voor uw hulp. We prijzen uw naam. En we bidden van u, blijf bij ons in alles. En dat doen we in het vertrouwen op uw eigen belofte. Om Christus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 40. Het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Psalm 40, het derde vers. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.